Goedemorgen gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. In deze dienst zal de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal gehouden worden. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 48. Vanavond om 6:30 hoopt dominee K. M. Theo uit Voorthuizen voor te gaan. De kerkdienst voor zondag 18 november. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. In die dienst zal er de viering van het heilig avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee Van der Wind voor te gaan. In de dienst van nabetrachting en dankzegging op de viering van het heilig avondmaal. We denken in onze voorbeden aan zieken, rouwdragenden en ouderen in onze gemeente. Overige mededelingen. Censura Morum. In verband met de viering van het heilige avondmaal kunt u zich melden voor Censura Morum bij de predikant of scriba, zoals beschreven in de kerkbode van afgelopen week. Het bezinningsuur voor het heilige avondmaal. Het bezinningsuur wordt gehouden op dinsdag 13 november om 8:00 in ProRegen, inloop vanaf 7:45. Ontmoeting na deze dienst. Is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Ebenezer. Koffie, thee en fris staan klaar. De generale synode. In onze voorbeden denken we ook aan de synodevergadering die deze week gehouden wordt. We bidden om wijsheid voor de leden bij de besluitvorming van de synode. De collecte. Er zijn vanmorgen twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de vereniging Op Weg met de Ander. Deze vereniging steunt mensen met een beperking. U wordt ook herinnerd aan de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk. Even een aparte mededeling. De psalmen en de schriftlezing voor deze dienst staan niet op het bord. Dat is gekomen door een misverstand, waardoor ze te laat verstuurd zijn. Dus de voorzang in deze dienst is Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Dus Psalm 105, vers 24. De kerkenraad wenst u, jou en degene die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 81. De versen 1 en 4 zingt nu Blijdemoe het machtig opperwezen een lofzang toe. En vers 4, want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. We zingen van Psalm 81, de versen 1 en 4. Na de 10 geboden, de samenvatting daarvan, gaan we zingen van Psalm 51. Het 6e vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, en laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Psalm 51, vers 6. Hoor nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeld aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft ons gezegd. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Bediening van het heilig avondmaal komende zondag, zo de Heer het geeft, zullen we nu het eerste deel gaan lezen uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. We lezen het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voordat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor, door de bittere en smadelijke kruisdood, heeft voltrokken zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Met dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof. En onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover de lezing uit het formulier. Laten we nu samen de Heere aanroepen in het gebed en bidden om de verlichting van zijn Heilige Geest. Grote God, machtige Heere, deze morgen roepen we u ook aan in de naam van de Heere Jezus Christus als onze Vader in de hemel. We brengen u de lof en de dank vanwege uw goedheid, uw trouw, u die ons draagt in het leven. U die ons overlaat ook met uw zegeningen. En we brengen u daarvoor de dank. Dank u ook dat u ons de schriften hebt gegeven. Uw heilig woord. En dat u ook vandaag spreekt. Door uw woord. En door uw heilige geest. Uw woord dat zo krachtig en levend is. En Heere, geef dat we ook vanmorgen zo uw woord mogen ontvangen. Niet als een woord van mensen, maar luisterend wat u te zeggen hebt, de verkondiging van het woord, ook voor een ieder persoonlijk en voor ons samen als gemeente. Wilt u daarin, Heere, ons helpen met uw Heilige Geest, dat onze harten ook voor uw woord open zijn. Schenk de kracht om het te verkondigen. Wilt u het zijn uitwerking geven, zodat we in deze dienst ook u mogen eren en dienen, u gehoorzamen, maar ook door de bediening van het woord worden gesterkt en vernieuwd, dat we worden gebracht tot bekering, dat we worden opgebouwd in het geloof en ook mogen heen leven, heen zien, naar de viering van het heilig avondmaal volgende week zondag. Leid ons zo met uw heilige geest. U hebt uw belofte gegeven. U woont in uw gemeente. Daar danken en prijzen we u voor. En we bidden dat u ook deze morgen zo uw zegeningen uitdeelt. Dat we u zoeken. Dat we onze zonden leren belijden. Dat we ons verootmoedigen voor u. Heere, maar ook het vertrouwen stellen op het volkomen offer van de Heer Jezus Christus en daarin rust vinden. Rust voor onze ziel en kracht om u te dienen. Zo bidden we dat u uw woord zegent En dat u in heel deze eredienst ons nabij bent en leidt. Gedenk uw kerk over heel de wereld. U bidden we dat u juist op die plaatsen ook genadig nabij bent. Waar uw kinderen veel moeten lijden onder vervolging. Onder allerlei tegenstand en vijandschap. U bidden we dat u de verbreiding van uw woord zegent. Door het vertalen van de Bijbel in allerlei talen. Door de verspreiding van uw woord via moderne middelen. Ook in het zendingswerk. En waar christenen mogen getuigen van uw liefde. Zegen dat ver weg, maar ook in ons eigen land. Geef door uw Heilige Geest een herleving van geestelijk leven. Dat velen tot bekering komen. Dat gelovigen ook toegewijd u zullen dienen. Niet aan de wereld gelijkvormig worden. Maar heilig zijn in hun levenswandel. Heren, zo leggen we deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed. En wees ons nabij. In Jezus' naam. Amen. We lezen vanmorgen in de Bijbel uit Genesis 48, de versen 8 tot en met 22. De schriftlezing vindt u in het Oude Testament, boek Genesis, hoofdstuk 48. We beginnen te lezen bij vers 8. Jacob is aan het einde van zijn leven gekomen. En Jozef is bij hem gekomen samen met zijn twee zonen, Ephraim en Manasse. En dan lezen we in Genesis 48 vanaf vers 8 als volgt. Toen zag Israël de zonen van Jozef en zei, wie zijn dat? Jozef zei tegen zijn vader, dat zijn mijn zonen die God mij hier gegeven heeft. En hij zei, breng hen toch bij mij, dan zal ik hen zegenen. De ogen van Israël waren echter zwak van ouderdom. Hij kon niet goed meer zien. Hij liet hen dichter bij zich komen, toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zei tegen Jozef, ik had niet gedacht je gezicht ooit nog te zien. Maar zie, God heeft mij zelfs je nageslacht laten zien. Toen liet Jozef hen bij Jacobs knieën weggaan. En hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. Daarna nam Jozef hen beiden, Ephraim aan zijn rechterhand. Voor Israël was dat links en Manasse aan zijn linkerhand. Voor Israël was dat rechts. Zo liet hij hen dichter bij hem komen. Maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel deze de jongste was. En hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen. Hoewel Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens, zodat door hen mijn naam en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaac genoemd zal blijven, en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen naar het hoofd van Ephraim, van Ephraim naar het hoofd van Manasse. Jozef zei tegen zijn vader, niet zo mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden. ook hij zal aanzien krijgen. Maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Zo zegende hij hen op die dag. Hij zei, Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen, mogen God u maken als Efraïm en als Manasse. Zo plaatste hij Efraïm voor Manasse. Toen zei Israël tegen Jozef, zie, ik ga sterven, maar God zal met jullie zijn en hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen. En ik geef jou een deel meer dan je broers, een bergrug, die ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand van de Amorieten heb genomen. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek van vanmorgen is vers 19, Genesis 48, vers 19. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen, maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij en zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Tot zover de tekst. De preek is verdeeld in drie punten. Ten eerste, Jacob weigert. Ten tweede, Jacob zegent. En ten derde, Jacob gelooft. Dus Jacob weigert, hij zegent en hij gelooft. Wij gaan nu zingen van Psalm 134. De versen 2 en 3. Uw gaven zullen worden ingezameld in de aangekondigde collecte. En wij gaan dan zingen van Psalm 134, ook over de zegen van de Heere. Heft uw handen naar omhoog en dat Heere zegen op uw daal. Psalm 134, vers 2 en 3. Gemeente, het is niet overal hetzelfde. En dat merken de kinderen ook als ze eens ergens anders zijn. En zien jullie veel verschil, jongens en meisjes? Hoe het is bij jou thuis, wat jullie doen en wat jullie hebben, en wat andere mensen doen. Hoe het thuis bij een vriend bijvoorbeeld gaat. Ook als er bij allebei wordt gebeden tot God, of de Heer ons wil helpen, of de Heer ons zijn zegen geeft, kan er toch nog veel verschil zijn. Want ja, daar bidden jullie voor, ook met elkaar aan tafel wellicht, dat de Heere God jullie zijn zegen geeft. Maar stel je voor, jouw vader heeft problemen met zijn rug, hij heeft altijd veel pijn en de dokter die kan hem niet opereren. En dat duurt al heel lang. Hij kan niet meer werken. Nou, dat is voor hem niet fijn. En wat moet hij dan doen? De hele dag? 'S middags gaat hij even naar bed, want dan is hij moe van de pijn. En daarom moeten jullie ook toch best wel zuinig leven. Omdat hij niet meer kan werken. En je kunt misschien maar een paar dagen op vakantie ergens dichtbij. Langer gaat het niet voor je vader met zijn rug. Nou, dan merk je wel het verschil met een ander gezin. Bijvoorbeeld bij een oom en tante, daar hebben ze het heel anders. Die man die heeft een goede baan, hij ziet er gezond en sterk uit. Ja, die gaan altijd 2 weken op vakantie naar een ver land. Best een verschil. Maar als je daar nou eens een tijdje logeert, dan merk je nog een ander verschil. In dat gezin van je oom en tante, nou, dan moet iedereen het maar een beetje voor zichzelf uitzoeken. Je eigen vader, met die rugklachten, die heeft een heel ander karakter. Die is, ja, toch wel wat gezelliger. En hij wil je altijd helpen. En hij zegt ook dat ik het volhoud en mijn liefde voor jullie, dat krijg ik van de Heer. Dat is ook mooi, toch? Dat hij dat zo zegt. Ja, en toch wil je natuurlijk graag dat je vader dan beter wordt, dat hij ook weer gewoon kan gaan werken, dat hij niet zoveel pijn zal hebben. Het is best een groot verschil. Waarom geeft de Heere niet iedereen hetzelfde? Misschien vindt iemand dat eigenlijk niet eerlijk. Dat kun je denken. Je ziet het ook vaak in de Bijbel. Het is niet altijd hetzelfde. En nu gaat het vanmorgen over die oude Jacob en over 2 van zijn kleinzoons. En Jacob mag ze van de Heere allebei een zegen geven. Maar er is wel verschil. Voor de een is die zegen groter dan voor die ander. Ze krijgen allebei een zegen. Maar er is verschil. Jacob is inmiddels al heel oud en zijn ogen die zijn slecht. Hij is ziek, hij ligt op een bed en het zal niet lang meer duren, dan zal hij gaan sterven. En Jozef komt op bezoek. Jozef heeft zijn 2 zoons meegenomen, Manasse en Ephraim, want hij wil graag dat vader Jacob die 2 een zegen geeft. En die oude aartsvader die zal spreken als profeet. Hij zal spreken in naam van God. En Jozef, die brengt die 2 jongens naar hem toe. Met zijn linkerhand plaatst Jozef de oudste, Manasse, bij de rechterknie van zijn vader Jacob. En met zijn rechterhand plaatst Jozef de jongste bij de linkerknie van zijn vader. En zo kan Jacob zijn rechterhand op de oudste leggen en zijn linkerhand op de jongste. Zo was dat ook wel gewoon toen. Maar kijk, wat doet hij nou? Hij steekt zijn rechterhand naar links om die op Efraïm te leggen. De belangrijkste zegen voor de jongste. En zijn linkerhand op Manasse. Hij doet zijn handen kruiselings. Jozef die ziet het gebeuren. Hij denkt, ja, die oude man die ziet slecht. Hij vergist zich. Dit gaat mis. Nee, niet zo, mijn vader. Wacht. Stop. Hier, dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op hem. Die oudste. Die hoort toch de grootste zegen te krijgen. Nee. Antwoordt Jacob. Ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. Met opzet heeft hij zijn handen zo gestuurd. Hij heeft zijn doel bewust gekruist en zijn rechterhand op Efraïm gelegd, op de jongste. Ik weet het, mijn zoon. Wat ligt daar veel in voor Jacob? Zijn hele leven resoneert nu mee. Alles komt terug wat hier gebeurt. Ik weet het, mijn zoon, dat van die eerstgeborene en van die tweede en die wissel voor wie nu de zegen is. Ik weet het. Ik weet het. Jacobs hele leven is het al deze strijd. Steeds weer botste hij aan tegen die eerste rechten. En steeds weer moest het anders gaan. Van de moederschoot af. Prenataal. Voor zijn geboorte. Toen begon het al. Daar stootte hij tegen zijn tweelingbroer Esau. En zijn moeder Rebecca voelde dat. En de Heere sprak, twee volken zijn in uw schoot. Het ene zal sterker zijn dan het andere. En de meerdere, die zal de mindere dienen. Maar ja, hoe zal dat gaan? Volgens menselijke voorkeuren stond Esau vooraan. Maar Jacob, die bood daar een schotel linzensoep voor. Verkoop mij je eerstgeboorterecht. Zo graag wilde hij als jongste de positie van de oudste krijgen. Ja, mooi gespeeld, maar zo werkt dat natuurlijk niet. En nu kunnen wij daar een psychologisch verhaal bij bedenken. Vanuit zijn jeugd. En hoe dat eigenlijk allemaal doorwerkt. Tot op zijn sterfbed toe. Maar dat is niet het punt in de schriften. Nee, in de schrift gaat het om een geestelijke strijd. Hoe de mindere uiteindelijk de zegen zal krijgen. En toen vader Isaac aan zijn einde kwam, toen leek het fout te gaan. Want Isaac wilde zijn eigen hart volgen. En Isaac hield vast aan die gewoonte dat de grote zegen voor de oudste moest zijn. En dan ontfutselt Jacob die eerstgeboorte zegen door bedrog. En wat was Esau kwaad. En vervolgens zat Laban hem dwars. Jacob wilde zo graag Rachel als vrouw. Maar Jacob kreeg Lea, dat was immers de oudste. En volgens de gewoonte werd eerst de oudste ten huwelijk gegeven. Altijd maar die eerste rechte. En Jacob botst er steeds weer tegenaan. En dan gaat hij terug naar Canaan. En dan ziet Jacob er geweldig tegenop om Esau te ontmoeten. Altijd maar die spanning in zijn leven. Dat mensen het anders willen. Anders dan wat de Heere heeft beloofd. Ja, en dan nu hier, met die zonen van Jozef. Door de geest van God geleid, legt Jacob zijn rechterhand op Ephraim. De eerste zegen. Die zal voor de jongste zijn. En dan alweer die tegenspraak. Nu, van Jozef. Zelfs tegenspraak van die geliefde, vrome Jozef. Niet zo mijn vader, nee, hier, Manasse is de eerstgeborene. Jacob is dan wel blind, maar toch ziet hij beter dan Jozef. Zijn geestelijk inzicht is nu helder en scherp. Ik weet het, mijn zoon. Destijds zei vader Isaac, wist het niet wie hij voor zich had. Maar Jacob die weet het heel goed. Zijn hele leven klinkt erin mee. Steeds weer die strijd. De strijd om de grote zegeningen van het verbond die de Heere geeft aan de laatste. Die de Heere geeft aan de veracht. En hen die niets zijn. Ja, dat kan toch ook zoveel troost geven. Troost dat de Heere anders dan mensen denken en dan mensen doen, dat de Heere het arme zoekt. Dat hij het verachte roept, dat hij zondaren nodigt. De laatsten, die zullen de eerste zijn. En als dat zo is, zou u dan niet zeggen, dan is er ook hoop voor mij. En zo is er ook plaats aan het heiligavondmaal. Plaats voor zondaren. Voor mensen van wie het menselijkerwijs misschien niet zo zou verwachten. De laatste waarvan je het zou denken. Er is plaats aan het heiligavondmaal. Voor het verlorene. Voor zondaren. Maar er komt ook tegenspraak. Tegenspraak misschien van buiten of anders wel tegenspraak van binnen. Dat je het als het ware hoort. Ja, maar zo kan het niet. En anderen, ja, die hebben toch veel meer. Moeten die niet eerst? Jacob botst er telkens tegenaan dat anderen het anders willen. Die hebben zo hun voorkeur. Met hun menselijke redeneringen, puur vleeselijk. Alleen dat is nog niet het ergste voor Jacob. Hij moet ook leren strijden tegen de keuze van zijn eigen hart. Leren strijden tegen die neiging dat hij alles zelf wil regelen. Desnoods door bedrog. Hij moet leren strijden tegen die neiging om niet het aan God toe te vertrouwen. En naar hem uit te zien. Dat kunnen we ook bij het heiligavondmaal hebben. Dat je verwacht dat de Heere op een bepaalde manier werkt. Dat je denkt dat het volgens een specifieke orde gaat. Wat er eerst en wat er later gebeurt. Of de mensen die weten dat je te vertellen. En ze vinden dat je misschien wel zeker aan het avondmaal moet plaatsnemen. Zelf heb je er nog zoveel moeite mee. En anderen vinden juist van niet. Jij? Wat denk je wel? Al die menselijke redeneringen. Jacob, die weigert te luisteren naar Jozef. De Heere die kiest een ongewone weg. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En daar mogen wij vasthouden aan de belofte van God. En wat Hij zegt, hoe Hij nodigt, ook al kan dat menselijk vreemd lijken. Zit die tegenspreker ook vooral in uw eigen hart? Die stem van binnen. Misschien wel die zegt, die zegen van het avondmaal is niet voor jou. En jij bent niet zo ver als die anderen. Je moet er meer voor doen. Zit die tegenspreker ook in je eigen hart? Zit daar de moeite met de genade? Dat je het vooral zelf wilt regelen. Of dat je het zou willen kunnen kopen. Maar dat je het onverdiend nu krijgt aangeboden. Werkelijk? Ja. Voert u die strijd tegen de zonde in je hart? Of geeft u er gewillig aan toe? Daar ligt wel een verschil bij de beproeving van onszelf. Wie Christus leerde kennen, wie een waar geloof heeft, die krijgt een strijd tegen zijn ongeloof. Die krijgt een strijd tegen de hoogmoed van binnen. Die moet alle bitterheid over zijn naaste ook van zich afleggen. En het woord van God, dat krijgt meer gezag dan wat we zelf denken, of wat we voelen, of mensen ervan zeggen. Het woord van God krijgt gezag. En Jacob weigert toe te geven aan de tegenspraak van Jozef. Dat was het eerste punt. Ten tweede, Jacob zegent. Jozef, die had zijn zoons bij Jacob gebracht om die zegen. En hoewel het anders gaat dan Jozef had gedacht, toch krijgen ze die zegen. Jacob legt hen de handen op en spreekt de zegen uit. En de rechterhand rust op het hoofd van Ephraim. Zijn stam zal de grootste worden. Zo is dat later ook gebeurd. Die stam die groeit qua aantal sterk. En dat gebeurt al tijdens de reis door de woestijn. En later blijkt dat ook weer in Canaan. Maar Ephraim, die dus groter wordt, die krijgt later ook de leiding in het noordelijke rijk. En dat tienstammenrijk, dat wordt zelfs Ephraim genoemd. Dus die naam Ephraim, die geldt soms voor alle 10 stammen samen. Net zoals dat met Juda gebeurde in het zuidelijke rijk. Daar zou Juda de leidende positie innemen. Zo krijgt de jongere Ephraim ook op die manier meer aanzien dan Manasse. In het boek Genesis lezen we vaak dat de Heere voorrang geeft aan de jongeren. Mensen zijn geneigd, en dat was in die tijd helemaal sterk in die cultuur, om het oudste en de oudste het hoogste te waarderen. Die krijgt haast automatisch een leidende positie toegekend. Maar de Heere die draait het vaak om. Bij Kaïn en Abel is Abel, de jongere, de rechtvaardig. Bij Esau en Jacob valt Gods keuze op de jongere Jacob. Toch is het hier wel een beetje anders. In die andere voorbeelden gaat het verschil nog veel dieper. Want bij Kaïn is geen geloof. Is geen godsvrezen zoals bij Abel. En Esau, dat blijkt een vijand te zijn van Gods volk. Die deelt niet in de verbondsbelofte. Nou, en dat is nu wel anders. Ephraim en Manasse, die krijgen allebei een zegen. En ze worden allebei gerekend als kinderen van Israël. Hun stammen krijgen beiden een erfdeel in het beloofde land. Nee, Manasse, die wordt niet aan de kant gezet. Ook hij zal tot een volk worden. Ook hij zal aanzien krijgen. Jozef, heeft voor die zegeningen. Zijn jongens bij Jacob gebracht. Doet ons ook denken wat er later gebeurde in het Nieuwe Testament. Toen heeft men kinderen bij Jezus gebracht. Met het doel dat hij hen zou zegenen. En u weet wat Christus deed. Hij ontving die kleine kindertjes. Hij omarmde ze. Hij legde zijn handen op hen en zegende hen. Tot Christus gebracht. Bent u ook tot Christus gebracht? Door uw ouders? Misschien al lang geleden? Tot hem gebracht? Met het verlangen dat Christus u zou zegenen? Bent u tot Christus gebracht door de prediking, dat u dat bracht ook tot de middelaar? Nou ja, u bent hier toch in de kerk. Of u luistert thuis. En zo worden wij in feite eigenlijk al bij hem neergezet. Bij Christus. Onder zijn woord. Onder zijn zegenende hand. En dan, ja, dan is het zaak dat je hart daarin ook meekomt. Dat de grote vragen je bezig gaan houden. De vragen over de toekomst. De vragen over het sterven. En hoe is het met God? En dat je genade nodig krijgt. Dat je gaat worstelen om genade te krijgen. Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Want hoe kunt u Jezus Christus bij brood en wijn gedenken, wanneer zijn kruisdood geen waarde voor u krijgt? Hoe zou je Jezus Christus kunnen gedenken bij brood en wijn, als je hart niet voor hem openging? Voor hem, omdat hij alleen u en jou redden kan. Wat zou je dan moeten doen? Als je hart nog gesloten is. Met zijn lichaam. Met zijn bloed. U bent zo bij Christus gebracht. En hij vraagt dan naar uw hart. Geef mij uw hart. Trek dat. Trekt het hart tot de middelaar, tot Christus, kwam er die honger en die dorst naar zijn gerechtigheid en kun je ook werkelijk niet verder zonder hem? Voor zulken heeft hij dat avondmaal ingesteld om het geloof, het bestreden geloof, ook te versterken. Ja, wij komen tot Christus om een zegen. U bent tot hem gebracht. Je mag ook komen tot Christus om een zegen. Ook in de maaltijd. Aan de tafel van de Heer. Hopen we toch een zegen te ontvangen. Welke zegen? Nou, uit de volheid van Christus stroomt ook een volheid van genade. Uit de volheid van Christus komen allerlei zegeningen. Zegeningen van vergeving en zegeningen van heiliging. Zegeningen van geestelijke gaven of de kracht om vol te houden. Welke zegen zult u krijgen van de Heer? Nou, daar kan best ook nog wel verschil in zitten. Het is uit de volheid van Christus dat alles naar ons toestroomt. Maar God zelf beslist wanneer, hoe dat is verdeeld. Er is verschil in soort gaven. Verschil in mate bij de gaven die Christus schenkt. En naar de maat ook van de genade die we krijgen, mogen we die ook inzetten voor anderen. En zo zien we dan ook uit naar de bediening van het heilig avondmaal. Zo mogen we verlangen naar de zegen van Christus die Hij zal uitdelen aan zijn tafel, zodat we worden gesterkt, zodat we mogen bloeien, zodat we anderen ook te meer lief hebben en tot hulp zullen zijn. Ja, ieder die in geloof tot Christus zijn toevlucht neemt, krijgt deel aan de verzoening. De verzoening van zijn zonden. En ieder die tot Christus de toevlucht neemt in het geloof, mag verzekerd zijn van een eeuwige erfenis die niet vergaat. En door Hem zijn we gezegend met veel geestelijke rijkdommen. En Hij laat het nog eens horen en nog eens zien aan het avondmaal. En wellicht dat je de ene keer een andere zegen ervaart dan de andere keer. We kwamen bij het laatste punt in de preek. We zagen Jacob weigert vanwege die tegenspraak van Jozef. Ten tweede Jacob zegent. Ten derde Jacob gelooft. Zijn hele leven had hij die strijd gehad. Hoe zal dat nou ooit kunnen dat de ouderen de jongeren zal dienen? Hoe wordt het realiteit? Dat de Heere zelf die orde omdraait. Als Jacob nu deze twee jongens moet zegenen, volgt hij toch de leiding van de Heilige Geest. En spreekt hij het uit dat de jongste de eerste zal zijn. Jacob is hierin gehoorzaam. Hij wijkt er niet van af. Hij spreekt het uit en hij vertrouwt nu dat God het waar zal maken. Ja, Isaac, zijn vader, die wilde liever iets anders. Die was van plan om toch de oudste Esau als eerste te zegenen. Maar zo is het nu niet. Jacob houdt vast aan wat God hem ingeeft. Ook al probeert Jozef hem nog tegen te houden. En zo geeft hij en Ephraim de grootste zegen. En dat is nergens voor te koop. Dat kun je niet zelf regelen. Wordt je geschonken uit vrije genade. En al is er dan verschil. Die genade is genoeg. Genoeg. We hebben nergens recht op. We hebben allemaal gezondigd. En dat we met God zijn verzoend door zijn bloed. Dat is toch ook al geweldig om hem eeuwig voor te prijzen. Wat een rijkdom ligt daarin. En er kan daar zeker verschil zijn in de zegen die we daarvan ervaren. Ook wanneer wij deelnemen aan het avondmaal. God is toch vrij te doen met zijn gaven wat hij wil. Hij deelt uit van zijn goederen zoals hij wil. Misschien hebt u wel een heel specifieke wens. Misschien is er in uw leven iets zeer belangrijks waarvoor u bidt. Maar dat u merkt dat u het niet krijgt. En er komt voor u een andere zegen. Er komt iets wat u niet zo had verwacht. Nou, het kan best moeilijk zijn om dat te accepteren. Dat kan een hele strijd zijn. Maar het geloof, dat leert het. God is God. Je hebt geen enkele zegen verdiend. Het is geen recht, maar het is een geschenk. En alles wat ik krijg, dat is genade. En de Heere, die doet het. In zijn wijsheid en in zijn trouw. En wij mogen gaan leren daar tevreden mee te zijn. Dat de Heere zijn goederen uitdeelt zoals hij dat wilt. Er kan verschil in zijn. Net zoals de jongens en meisjes verschil zien tussen thuis en een ander gezin. Bij de een geeft God een andere zegen dan bij de ander. Dat mag hij doen. En wij mogen leren om dat te accepteren. Met de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Door zijn ouderdom kon Jacob weinig meer zien. Maar dit ziet hij toch wel helder en scherp. De Heere plaatst de mindere boven de meerdere. En wie achteraan stond, die haalt hij naar voren. Laatsten zullen de eerste zijn. Wie wordt veracht door de wereld. Wie men als niets rekent. Wie in de ogen van de mensen dwaas is. Wie geen enkele waardigheid kan meebrengen. Wie het laatste kwam. Zulke heeft God juist uitverkoren. Zulke worden door Christus met liefde geroepen. Jacob, de zondaar, de bedrieger, die werd door de Heere gekozen boven de sterke Esau. Wie zou dat nou verwachten? Jacob kreeg de belofte van een eeuwig koninkrijk. En dat de Heere zo optreedt, dat geeft Jacob hier weer door. Zo zal het zijn onder de stammen van Israël. En zo zullen we ook tot het heilig avondmaal gaan. Als hulpbehoevende. Als de laatste. In die zin van zonder natuurlijke rechten. Als mensen die het niet van mensen hebben. Die het niet met eigen werken redden. Maar God roept en God gaf zijn belofte en Christus zegent ons uit de hemel en wij ontvangen het uit zijn genade. Niet iedere gelovige ervaart hetzelfde, maar het komt wel uit dezelfde bron en dan leren wij genoeg te hebben aan hem, aan Jezus. En dan leren we tevreden te zijn met zijn liefde en met zijn trouw. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 22. En daarvan gaan we zingen vers 12 en vers 16. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer dat Jacobs zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch. Heb ontzag voor hem, Israël, en leer vertrouwend wachten. En ook vers 16. We zingen van Psalm 22, vers 12 en 16. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe Heere, grote God, u brengen we de dank dat we uw zegenende handen naar ons toe reikt en over ons uitstrekt. Dat de Heer Jezus Christus, die gekruisigd is en opgestaan, wiens handen doorboord zijn door de spijkers aan het kruis. En toen hij naar de hemel opsteeg, strekte hij die handen uit als de grote hoge priester, om vanuit dat offer zijn kerk te zegenen. En zo mogen wij weten dat u, o Zoon van God, onze Heere in de hemel bent, bid bij de Vader, en dat u uit dat hemelse Sion uw zegeningen laat afdalen op uw gemeente hier op aarde, allen die u zoeken en lief hebben. En daarvoor brengen wij u de lof. Zegen ons van dag tot dag, dat u ons nabij bent, ons uw hulp en kracht geeft. Dat u ons leidt en onderwijst, ook in het geestelijk leven. Er kan allerhande strijd zijn in ons innerlijk. Moeite, vragen, weerstand in ons hart. Er kan zoveel tegenstand zijn en strijd, ook van buitenaf. En wij bidden van u dat u ons daarin nabij bent en leidt, dat u ons zegent en sterkt, opdat we het oog op u houden. U die de Heere bent, dat we ook leren ootmoedig te zijn, dat we ons verblijden in uw genade, dat we ook mogen leren tevreden te zijn, dat uw genade genoeg is. En dat we daarvan mogen leven. En daarin ook zekerheid en vrede kunnen vinden. Voor het leven hier op aarde en voor de eeuwigheid. Onderwijs ons zo met uw woord. Geef dat we kunnen toeleven naar het heilig avondmaal. En wanneer er verhinderingen zijn, innerlijk. Of ook in uiterlijke omstandigheden in omgang met elkaar. Schenk deze week ook uw kracht om daarin onze weg te vinden. En dat we het oog gericht houden op de overste leidsman Jezus Christus. Geef Heere dat we als gemeente volgende week met vreugde, in liefde, in verwondering het avondmaal kunnen houden. Om te gedenken het lijden sterven van de Heere Jezus Christus. Dat zo volkomen is. Ook voor ons. Ook voor mij. U bidden we, Heere, dat u ook uw hulp geeft. Als ouderen of jongeren of kinderen het moeilijk vinden, dat hun omstandigheden zo anders zijn dan bij andere mensen. Geef ook daarin uw kracht. Heere, want soms wordt dat zo schrijnend ervaren. En Heere, dan kan ook ons verlangen zijn om bepaalde zegeningen te ontvangen. Wilt u de gebeden daarom ook horen? Geef daarin, Heere, ook wonderlijke uitkomsten. Maar dat we ook uw weg leren gaan. Help ons daarin. We bidden nu voor hen die rouw dragen. Voor mensen die in hun familie rouw kregen, misschien ook zo in de achterliggende week of langer geleden, wilt u daarin ondersteunen en uw hulp en troost geven. U bidden voor de zieken, voor mensen die met beperkingen te maken hebben, wilt u ook hen helpen en ondersteunen. Wij bidden voor hen die zorgen hebben over hun gezondheid, die onderzoeken en behandelingen moeten ondergaan. Hoeveel spanning kan dat geven? Komt er veel op een mens af als we ons ook in het leven bedreigd voelen? Heer, geef ook daarin uw kracht en nabijheid. U bidden we voor de protestantse kerk in Nederland. In bijzonder ook voor de generale synode die deze week wordt gehouden. Geeft u de leden daarvan wijsheid. Geef ook een houding van gehoorzaamheid aan uw woord en van het zoeken en beproeven wat uw wil is in allerlei zaken die aan de orde zullen komen. Ook hoe we met zulke grote verschillen in de kerk het gesprek zullen voeren met elkaar, om elkaar niet zomaar van een afstand te laten gaan, maar ook een beroep op elkaar te kunnen doen en te zoeken naar uw wil en naar de waarheid van uw woord. Geef dat dat ook mag klinken in de synode, dat daar ook kracht van uitgaat. Ook wanneer het onderwerp er zal zijn van de zegening en de inzegening van verschillende soorten relaties, wilt u ook in die dingen wijsheid geven, en dat u zelf met uw Heilige Geest en met uw woord die synode ook leidt. Onze kerk ook bewaart, bij u geboden. Zo bidden we ook om uw zegen daarvoor. Ga zo met ons deze dag. Luister naar ons gebed in uw genade, maar ook naar uw trouw. We pleiten op uw belofte. Breng de gemeente ook vanavond bijeen. En geef dat we dan ook uw lof mogen grootmaken. En dat ook dan uw woord zijn kracht doet en zijn vruchten draagt in het leven van de gemeente. Zo bidden we dit alles in Jezus' naam. Amen. Tot slot zingen van Psalm 16. Het vierde vers. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Psalm 16, vers 4. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.